onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 40 en daarvan de eerste vier versen. Psalm 40, de eerste vier versen.
Thank you.
De schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilige en onfeilbaar woord en wel uit het boek Exodus en daarvan het 21ste hoofdstuk, nog vooraf de 12 artikelen van het algemeen christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Exodus 21. Dit nu zijn de rechten die gij hun zult voorstellen als gij een Hebreeuwse knecht kopen zult. Die zal 6 jaren dienen, maar in het 7e jaar... zal hij voor vrij uitgaan om niet. Indien hij met zijn lijf ingekomen zal zijn, zo zal hij met zijn lijf uitgaan. Indien hij een getrouwd man was, zo zal zijn vrouw met hem uitgaan. Indien hem zijn heer een vrouw gegeven en zij hem zoon of dochter gebaard zal hebben, zo zal de vrouw en haar kinderen haars heren zijn en hij zal met zijn lijf uitgaan. Maar indien de knecht ronduit zeggen zal, ik heb mijn heer, mijn vrouw en mijn kinderen lief, ik wil niet vrij uitgaan. Zo zal hem zijn heer tot de goden brengen en daarna zal hij hem aan de deur of aan de post brengen en zijn heer zal hem met een priem zijn oor doorboren en hij zal hem eeuwiglijk dienen. En wanneer nu iemand zijn dochter zal verkocht hebben tot een dienstmaagd, zo zal zij niet uitgaan, gelijk de knechten uitgaan. Indien zij kwalijk bevalt in haars ogen, in de ogen haars heren, dat hij haar niet ondertrouwd heeft, zo zal hij haar doen lossen, aan een vreemd volk haar verkopen. Zal hij niet vermogen, terwijl hij trouweloos ook met haar gehandeld heeft. Maar indien hij haar aan zijn zoon ondertrouwt, zo zal hij met haar doen naar het recht der dochters. En indien hij voor zich een andere neemt, zo zal hij aan deze haar spijzen, haar deksel en haar huwelijksplicht niet onttrekken. En indien hij haar deze 3 dingen niet doet, zo zal zij om niet uitgaan zonder geld. Wie iemand slaat dat hij sterft, die zal zekerlijk gedood worden. Doch die hem niet nagesteld heeft, maar God heeft hem zijn hand doen ontmoeten, zo zal ik u een plaats bestellen waar hij heen vliede. Maar indien iemand tegen zijn naasten moedwillig gehandeld heeft om hem met list te doden, zo zult gij dezelfde van voor mijn altaar nemen dat hij sterven. En zo wie zijn vader of moeder slaat, die zal zekerlijk gedood worden. En verder zo wie een mens steelt, hetzij dat hij dien verkocht heeft, of dat hij in zijn hand gevonden wordt, die zal zekerlijk gedood worden. Wie ook zijn vader of zijn moeder vloekt, die zal zekerlijk gedood worden. En wanneer mannen twisten en de een slaat de ander met een steen of met een vuist, en hij sterft niet, maar valt te bed, indien hij weder opstaat en op straat gaat bij zijn stok, zo zal hij die hem sloeg onschuldig zijn. Alleen zal hij geven hetgeen hij verzuimd heeft en hij zal hem ten volkomen laten helen. En wanneer ook iemand zijn dienstknecht of dienstmaagd met een stok slaat, dat hij onder zijn hand sterft, zal zekerlijk gewroken worden. Zo hij nochtans 1 dag of 2 dagen overeind blijft, zo zal hij niet gewroken worden, want hij is zijn geld. En wanneer nu mannen kijven en slaan een zwangere vrouw, dat haar de vrucht afgaat, doch geen dodelijk verderf zij, zo zal hij zekerlijk gestraft worden, gelijk als hem de man der vrouw oplegt en hij zal het geven door de rechters. Maar indien er een dodelijk verderf zal zijn, zo zult gij geven ziel voor ziel, oog voor oog, tand voor tand, hand voor hand, voet voor voet, brand voor brand, wond voor wond, buil voor buil. En wanneer ook iemand het oog van zijn dienstknecht of het oog van zijn dienstmaagd slaat en verderft het, hij zal hem vrij laten gaan voor zijn oog. En indien hij de tand van zijn dienstknecht of tand van zijn dienstmaagd uitslaat, zo zal hij hem vrij laten voor zijn tand. En wanneer een os een man of vrouw stoot dat hij sterft, zal de os zekerlijk gestenigd worden en zijn vlees zal niet gegeten worden. Maar de heer van de os zal onschuldig zijn. Maar indien de os tevoren stotig geweest is en zulks aan zijn heer overtuigd is geweest, en hij hem niet bewaard heeft en hij doodt een man of vrouw, zo zal die os gestenigd worden en zijn heer zal ook gedood worden. Indien hem losgeld opgelegd wordt, zo zal hij tot lossing zijn de ziel geven naar alles wat hem zal opgelegd worden. Het zij dat hij een zoon gestoten heeft of een dochter gestoten heeft, naar dat recht zal hem gedaan worden. En indien de os een knecht of dienstmaagd stoot, hij zal zijn heer 30 zilverlingen geven en de os zal gestenigd worden. En wanneer iemand een kuil opent of wanneer iemand een kuil graaft en dekt hem niet toe en een os of ezel valt daarin, de heer des kuils zal het vergelden en hij zal aan deszelfs heer het geld wederkeren. Doch dat dode zal zijne wezen. En wanneer nu iemands os, den os van zijn naaste kwetst dat hij sterft, zo zal men de levende os verkopen en het geld daarvan half en half delen en de dode zal men ook half en half delen. Of is het kennelijk geweest dat die os van tevoren stotig was en zijn heer heeft hem niet bewaard, zo zal hij in alle manier os voor os vergelden, doch de dode zal zijne wezen. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we de zeer aangezichte gemeenschappelijk gebed. Heren, wat was het in het Oude Testament, toch oog voor oog, tand voor tand, hand voor hand. Het was alles wraak wat geschreven staat in het boek van Mozes. Doch de Heer Jezus Christus heeft ons geleerd te bidden voor onze vijanden. En niet oog voor oog, tand voor tand en hand voor hand. Maar barmhartigheid, want dat staat bij u hoger dan offeranden. Barmhartigheid te doen aan onze naaste. U lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. En ook in het Oude Testament hebben uw kinderen barmhartigheid geoefend, want door de barmhartigheid van Christus verlost en gedreven te worden, dat is zaligheid. O, Gij mocht het ons ook deze avond doen verstaan, wat het wil zeggen om tot uw huisgenoten te behoren, om tot de vrienden van Christus te horen, want een vriend heeft de allertijd lief. En een broeder wordt in benauwdheid geboren. Welke vriend is onze Heer Jezus Christus die in onze plaats ging staan? O, Gij mocht het ons allen doen verstaan dat in uw familie, in die familie Gods en des mensen, alles gezongen en gedaan wordt tot uw eer. Heere, o, wat is toch dit hoofdstuk daar een voorbeeld van, als we dat door het geloof mogen verstaan. En wat we hebben opgelezen in de huishouding van dienstknechten en dienstmaagden, en we hebben het opgezongen dat ook Christus daar die borgtocht is gegaan en zijn lichaam was toebereid, zijn oren doorboord, en wat dat alles heeft te betekenen. Heere, Gij mocht het in ons leven vruchtbaar maken. En dat wij uw zaak getrouw zullen zijn in de getrouwe zaligmaker. Hij getrouw, wij kunnen in ontrouw vallen, maar er niet in blijven liggen. Want dan geven we wel blijk aan wiens zijde we staan. Heere, bedien ons uit uw heiligdom. Grijp het ook wat de bediening des geestes betreft alles op uw naam staan. En de Heilige Geest, de bediening van de Heilige Geest, heb gij verdiend om het ook uit te delen. Zelfs aan de wederhorigen. Kom over en help ons, Heere, en mocht gij ons bij de hand vatten. In spreken en luisteren, mocht gij onze oren doorboren in geestelijke zin. En wat dat betekent, geef het ons te verklaren naar de zin en mening van uw geest. Gedenk de zieken, de weduwe en de wezen, de eenzame, de bedroefde en de beproefde. En dat het alles mag uitdrijven naar de troon uw genade. Om barmhartigheid te verkrijgen ter uw tijd. Breid uw koninkrijk nog uit, Heere, ook onder ons. En over de hele wereld. Breng het volk der Joden tot bekering. De beminde om der vaderen wil. En mocht gij die valse Joden tegenkomen. Die handelen alsof ze God zijn. Maar gij hebt er al in de dood doen storten. O, mocht gij het rijk van Satan afbreken tot aan de fundamenten toe. Kom over en help ons, gedenk uw kerk wereldwijd. En schenk ze uw nabijheid om te mogen verkeren in uw nabijheid. Om Jezus willen, amen. Geliefde, dit hoofdstuk, we gaan het niet helemaal behandelen, maar enkele verzen eruit. En wel met name vers 5 en vers 6. Zoals we u hebben voorgelezen, maar indien een knecht ronduit zeggen zal. Ik heb mijn heer, mijn vrouw en mijn kinderen lief, ik wil niet vrij uitgaan. Zo zal hem zijn heer tot de goden brengen en daarna zal hij hem aan de deur of aan de post brengen. En zijn heer zal hem met een priem zijn oor doorboren en hij zal hem eeuwig dienen. Dus in het Oude Testament was er een verhouding. Er mochten geen slaven zijn in die zin die gedwongen werden om slaaf te zijn, maar wel op vrijwillige basis. En dan kunnen we lezen, dit zijn nu de rechten die gij hun zult voorstellen. Als gij een Hebreeuwse knecht kopen zult, die zal 6 jaren dienen, maar in de 7e zal hij voor vrij uitgaan om niet. Dus dat mocht niet lang duren, dus die knecht mocht niet gedwongen worden om slaaf te blijven, maar naar zijn keuze moest die heer hem vrij uit laten gaan naar 7 dienstjaren. En dan lezen we in vers 5, maar indien de knecht ronduit zeggen zal, ik heb mijn heer, mijn vrouw en mijn kinderen lief, ik wil niet vrij uitgaan, omdat hij het wel bevond om bij die heer te blijven. Die heer die was vriendelijk voor hem geweest en hij had alle krachten in de dienst van zijn heer besteed en hij wilde eigenlijk niet gebruik maken van die Hebreeuwse rechten om na het 7e jaar vrij uit te gaan. Hij wilde bij zijn heer blijven. Nou, dat moest dan bezegeld worden met het doorpriemen van zijn oor. En dan moesten de magistraten bijkomen. De rechters moesten daarbij komen. Zo zal hem zijn heer tot de goden. Dat zijn de magistraten, de overheden. Daarna zal hij hem aan de deur of aan de post brengen. En zijn heer zal met een priem zijn oor doorboren. En hij zal hem eeuwig dienen. Dus voor die slaaf zat er dan een levenslange dienst aan vast. En dat moest hij wel overwegen om tot dat besluit te komen dat hij niet vrij uit zou gaan. Want daar kon hij dan achteraf geen gebruik meer van maken. En dat werd met een gat in zijn oor werd dat bezegeld. Dus dan kon iedereen zien. En meestal werd er nog door dat gat een soort merk gehaald dat hij bij die of die heer behoorde. Dus goed verstaan, dat was naar de wet van Mozes geboden, dat was allemaal geregeld. Dat was niet een verzonnen iets wat ter plekke opkwam. Nee, dat was allemaal naar de wet van Mozes. Was dat geregeld, zo zal hem zijn Heer tot de goden brengen. En daarna zal hij hem aan de deur of aan de post brengen. En zijn Heer zal hem met een priem zijn oor doorboren. En hij zal hem eeuwig dienen. En we kunnen dat ook lezen in Deuteronomium 15. Waar ook in andere woorden geschreven staat. Maar het zal geschieden als hij tot u zeggen zal: ik zal niet van u uitgaan, omdat hij u en uw huis lief heeft. Dewijl het hem wel bij u is, zo zult gij een priem nemen en steken in zijn oor en in de deur. En hij zal eeuwiglijk uw dienstknecht zijn en aan uw dienstmaagd zult gij ook al zo doen. Dus dat gold niet alleen mannelijke slaven, dat gold ook vrouwelijke dienstmaagden. Die bij hun vrouw of bij hun heer wensten te blijven, heel hun leven lang. Dat werd bezegeld met zo'n teken in de oor, met zo'n priemgat in het oorlelletje. Dat werd dan tegen de deurpost van de huis van de Heer, werd dat bezegeld. En een priem werd in die oorlellen gezet. En dat was een, ja wij zouden zeggen, een litteken werd aangebracht in dat lichaam van die slaaf of van die slavin. En dan zou de dienst voortaan vrijwillig zijn aan beide kanten, aan beide kanten. Dat had natuurlijk wel consequenties voor die heer. Hij mocht hem nooit meer ontslaan. En of een dienstmaagd mocht nooit meer ontslagen worden. En die slaaf die vrijwillig knecht was geworden bij zijn heer, met dat litteken beloofde die ook dat hij die heer trouw zou blijven. Dat hij die heer nooit zou verraden. Dat hij die heer nooit zou bestelen. Dat hij de goederen van zijn heer nooit tekort zou doen. Dat hij over zijn property zou waken. En dat hij zijn leven in zijn dienst zou besteden. Nou, dat was helemaal geregeld, zoals ik u gezegd heb, naar de wet van Mozes. En dan komen er nog een reeks wetten achteraan. Dat was allemaal in de wet van Mozes geregeld. Maar we willen ons beperken tot dat vijfde en zesde vers, want we hebben ervan opgezongen dat ook de Heere Jezus, want dat heeft natuurlijk wel een absolute geestelijke betekenis, als wij dan lezen dat de Heere Jezus zichzelf hebt borg gesteld: gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer, gij hebt mij de oren doorboord, brandoffer en zondoffer heb gij niet geëist. Toen zeide ik: zie, ik kom, in de rol des boeks is van mij geschreven. Dus in geestelijke zin heeft Christus ook die oorlitteken ondergaan. En dan heeft Christus niet alleen in geestelijke zin zijn oren laten doorboren, maar ook in letterlijke zin zijn handen en zijn voeten laten doorboren. Door de nagels die in het kruis werden geslagen, dwars door handen en voeten. En dat betekent dat Gods volk gedurig moest schuilen in zijn wonden. Want daar ligt de kracht. Christus heeft vrijwillig aan de eis des Vaders gehoor gegeven. Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. En wat heeft dat voor betekenis in het geestelijke leven van Gods volk? Wat is die oorpriem? Wat moet er eronder verstaan? Dat is niet meer hetzelfde, dat bloedige, dat die priem in een oor gaat om de Heere getrouw te zijn. Nee, dat wordt bezegeld met een geloofsbelijdenis. De geestelijke betekenis van die oorpriem, van dat gat in die oor, dat is nieuwtestamentisch te verstaan. Geloofsbelijdenis afleggen voor God en zijn gemeente. Dan beloven we de Heere trouw. Zijt getrouwd tot de dood en ik zal u geven de kroon des levens. En daar kan ook niet meer van afgeweken worden. En als daar van afgeweken wordt, dan plegen we verbondsbreuk. Dus dat is niet om het even. Al doe je geloofsbelijdenis, dat is natuurlijk in de Refo-kerken allemaal belijdenis van de waarheid. Tot dat level is het gedegradeerd. het is niet meer belijdenis des ware geloofs, maar belijdenis van de waarheid. Maar onbekeerd kan je nog geen eens belijdenis van de waarheid afleggen. Dat is allemaal onzin. Dat is allemaal ongeldig ook. Dat neemt de Heer niet aan. Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. En die tot God komt moet geloven dat hij is een beloner van degene die hem zoeken. En er is niemand die God zoekt. De Heer Jezus Christus is vrijwillig naar deze aarde gegaan. Hij heeft zich vrijwillig door de Vader laten afzenden om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. De Heer heeft eerst zijn discipelen geroepen met een inwendige roeping. Hij heeft ze tot discipelen gemaakt. Hij heeft zijn ambt gegeven. En ze zijn de Heer getrouw gebleven. Daarin zijn ze ook beproefd. Wie zeggen de mensen, ik heb het vanmorgen al gezegd. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Wie zegt gij dat ik ben? En toen kwam het eruit. Gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. En wij hebben bekend en geloofd dat gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. Dus dat is die geloofsbelijdenis. Die kon Petrus nooit verloochenen. Hij kon zijn meester verloochenen. Maar hij kon in wezen, kon die Christus nooit verloochenen. Want hij was aan hem geklonken. Zoals een gordel kleeft aan de lenden des mans. Zo kleven Gods kinderen aan God. En kan het ook omdraaien. Zo kleeft de Heer aan zijn volk. Want God heeft er meer belang bij als dat de mens er belang bij heeft. Daarom klinkt ook het bevel, ga dan heen, onderwijs de volken. Maak ze tot mijn discipelen. Want de Heer heeft een volk verkoren van eeuwigheid. Wat hem ook aan deze zijde van het graf al groot mag maken. Om zijn lof te vertellen. Geloofsbelijdenis doen voor God en zijn heilige gemeente. Dat wordt met een publieke belijdenis bezegeld. En daar wordt ook ja op gezegd. Laat u ja, ja zijn. En u nee, nee. En alles wat daar bezijden is, zegt een apostel, is uit de boze. Dus daar kijkt de Heer naar, hè, wat je gezindheid is. Een mens zegt wel eens verkeerde woorden, ook na ontvangen van genade. Maar de Heer kijkt wat je gezindheid is. En als dat voortkomt uit een wedergeboren hart, dat is Gods eigen werk. Die gezindheid, dat is ook een gave Gods. Het geloof is een gave Gods. De gave des onderscheids is een gave Gods. De Heilige Geest komt in je hart wonen na de wedergeboorte. Die stort de liefde uit in je hart. En dan ben je voor eeuwig aan de Heer geklonken. En met die oorpriem, die knecht zei, Heer, ik wil altijd bij u zijn. Ik wil met u mee en met geen ander. Ik wil u getrouw zijn en uw beesten verzorgen zoals het behoort. En daarmee was die slaaf geen slaaf meer, maar een gevangene van zijn Heer. Een vrijwillig gevangene van zijn Heer. Zo is het ook geestelijk. Als wij door Christus worden vrijgemaakt, dan zijn we niet vrij om te doen en laten wat wij willen. Nee, dan zijn we gevangenen van Christus om te doen en te laten wat God wil dat we doen of laten zullen. En dat moet u niet wettisch verstaan, dat doen of laten, want de genade doet het. In het leven van de kerk doet de genade het. En dat is een heilige verzelfsheid. Want de Heere overwint steeds zijn volk door de genade die hij ze gegeven heeft. Want hij houdt zich een gewillig volk over op de dag van zijn heerkracht. Dus dat is geen ongebonden vrijheid, dat is een gebonden vrijheid. Paulus zegt, ik gevangene van Christus, maar dat is een heerlijke gevangenschap. Want daaruit kan ook Gods volk zich niet meer verlossen. Ik heb het wel eens zo voorgesteld. Als Gods volk op de smalle weg zou terugkeren, dan vindt ze ook de deur gesloten. Maar dat is een heerlijk gesloten deur. Want dat betekent dat Gods volk van de genade niet kan afvallen. En dat God aan zijn zaak getrouw blijft. Hij getrouw, de bron van alle goed. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Dus die ceremonie met dat gat in dat oor, dat was ook voor iedereen zichtbaar. Dat was niet een geheime gebeurtenis, want die magistraten, die rechters en die overheden, die moesten daarbij komen, die moesten daarvan getuigen zijn. Als dat aan die knecht of die dienstmaagd geschiedde, dat gat in die oor. En dat was een teken, daar was iedereen getuige van, dat die knecht of die dienstmaagd bij die heer of bij die vrouw van die Heer heel haar leven toebehoorde. Dat was een eerlijke zaak. Want die knecht die werd niet gedwongen om die belijdenis te doen. Ik wil altijd bij u blijven. Dat was geheel op vrijwillige basis. En dat was dan Oud Testament, maar Nieuw Testament. God dwingt niemand onbekeerd te worden, onbekeerd te zijn. Mag ik dan zelf weten? Ook niet. Geschiet het dan door de vrije wil? Nee, want die heeft de mens niet. Voor ontvangen genade niet en na ontvangen genade niet. Een vrije wil bestaat niet. En weet je wat de Heere zegt tot zijn knechten? Dwing ze om in te komen, opdat mijn huis vol worden. Maar dat is een evangelische dwang. Gods volk wordt door de liefde gedwongen. Dan kan ze niet anders meer. Dus daar zit geen wet meer achter. En in de doorgang door de enge poort zijn ze eerst door de wet gedood. Dus God verwacht niks van de mens. Ik heb wel dominees gehoord. God doet het zijne en de mens moet het zijne doen. Wat een arme godsdienst is dat. Nee, er worden alleen lijken door de enge poort getrokken. En zodra je door die enge poort wordt getrokken, dan ben je vrijgesproken van schuld en straf door de belofte Gods. En dan wordt ook de liefde in je hart uitgestort. En dan gaat alles vanzelf. En die doorgang door de enge poort gaat ook als vanzelf. Want dat is ook Gods werk. Ja, het gaat er vreemd aan toe in het Koninkrijk Gods. Voor het vlees tenminste, voor het geloof, is dat eenvoudig te verstaan. Maar de Heere laat het er wel op aankomen. Zeg mij wie uw vrienden zijn, zeg mij wie u dienen wilt. Wie wilt gij dienen? We hebben het gehoord in de geschiedenis van koning Salomo. Toen hij dreigde om dat kind in tweeën te splijten en iedere vrouw de helft te geven. En toen kwam het er wel uit wie de ware moeder was. Wie de ware moeder was. Het moet ook in het geestelijke leven moet het op scherp gesteld worden. Want de Heer weet ook wel dat al die belijdenissen uit een huichelachtig hart kunnen voortkomen. Dus de Heer gaat het wel beproeven. En dit was geen lichtvaardige ceremonie als dat gat in die oor werd geslagen. Het staat wel kortelijks beschreven. Ik heb mijn Heer en mijn vrouwen, mijn kinderen lief. Ik wil niet vrij uitgaan. Nou, je bent toch zo doorheen. Dat heb je zo even gelezen. Maar denk erover dat die Heer zijn oog op die slaaf had geslagen. En die Heer, hij had 7 jaar bij hem gewerkt, die kon echt dat hart wel wegen. Wat nou echt de oogmerken waren van die slaaf om dat te zeggen. Want er zat er voor die slaaf, daar zat een levenslange dienstverband aan vast. Dat kon je toch niet lichtvaardig doen, hè? Als je geloofsbelijdenis doet. Voor God is een heilige gemeente, dan is dat geen lichtvaardige zaak. Maar je kan het ook niet op de lange baan schuiven. Nee, daarom is dat belijdenis doen des geloofs. Dat is een goede zaak, want daarin kunnen we zelf in Gods woord vernemen dat dat niet ongewoon was. De lidmaten, de nieuwe lidmaten. Maar ik heb al gezegd, in de Revo-kerken is dat gedegradeerd tot een belijdenis doen van de waarheid. En dan kreeg je ook een kerkelijk recht om aan het heilige avondmaal deel te nemen. En dat is een hele lichtzinnige en lichtvaardige, oppervlakkige ceremonie geworden. Dat heeft geen inhoud. Nou, wij kunnen niet over harten oordelen, maar dat betekent nog niet dat je de geloofsbelijdenis verlagen mag, degraderen mag tot een belijdenis van de waarheid. Want dat houdt niks in. Het moet een belijdenis door het geloof zijn van het ware geloof. Dat is toch eenvoudig. Zonder geloof, nogmaals, kan niemand God behagen. Zonder waar geloof kan niemand God behagen. Dus al die ceremonieën, dan heb je er weer per keer, schat ik, 10 à 15 papieren leden bij gekregen. Nou, dat heeft toch geen zin, dat heeft toch geen waarde. Het moet waar zijn. En de Heere kijkt naar je gezindheid. Hij weet of je je wedergeboren hart omdraagt of niet. Want de kerk is feilbaar. De kerk is niet onfeilbaar, de kerk is feilbaar. Ook al legt iemand de prachtigste belofte af of de prachtigste belijdenissen. De Heere zegt van die zogenaamde vriend in Gethsemane, zoals Oppertof dat aangaf. Ja, de Heere Jezus zei toch over Judas dat het een vriend was. Nou mensen, dan zakken je klompen de hokkel af. Want hij zegt van diezelfde Judas en één uit u is een duivel. Dus dat was geen hartevriend. Ik heb het voorbeeld wel aangehaald vanochtend, een voorbeeld erbij gehaald. Dat dat gezegd wordt ook zelfs tegen vijanden, waarde vriend. Maar dat betekent natuurlijk niet dat je het over harte vrienden hebt. En dan zei op het of er nog bij, ik durf daar niet over te oordelen, want ik wil Christus gelijkvormig zijn, dan ben je het juist niet. Als je niet separerend preekt en je kan nog geen eens de Judas aan de dag leggen, dan ben je Gods zaak helemaal niet getrouwd, dan ben je Christus helemaal niet gelijkvormig. En dat is nou dat algemene in onze dagen, dat wordt vereenzelvigd dan, dat is een blauwdruk van het ware. En nog geen eens hoor, nog geen eens. Dan moet je het maar aannemen. Nou, ik kan me nog herinneren dat ik die catechismusverklaring van die Utrechtse ouderling, ik heb hem zelf hier in de boekenkast staan, van hoe heet die? Hij zegt, de stelling dat we van iedereen het beste moeten denken, hij zegt, dat is van de duivel. Hij zegt, als dat de religie wordt, dan wordt de kerk van binnen uitgehold. Want het oordeel beginnen bij het huis Gods. En dat is omdat van iedereen het goede wordt aangenomen. Je moet van iedereen het slechte aannemen. Want we zijn gevallen. We zijn alle gevallen. Je moet van jezelf ook het goede niet aannemen. Wij deugen niet. Mensen deugen niet. Een mens is geen eerwaardig. Tenzij het tegendeel blijkt. Dat is niet een veronderstelling als iemand geloofsbelijder is of getuigenis geeft van zijn geloof. Deze geest zegt tot onze geest dat we kinderen God zijn. Dan is dat ook binnen de kring van Gods kinderen overname. Dan is er overname. Maar dat betekent natuurlijk niet dat dat altijd een zuivere overname is. Dat moet nog beproefd worden. Want een vriend heeft de alle tijden lief. En we zien het met Demas. Hij was ook een vriend. Hè? Maar toen het erom spande, daar staat geschreven en Demas heeft mij verlaten. Kijk, daar heb je het. Die vriendschap, die was breekbaar. Maar een echte vriend, die heeft een alle tijden lief. Door eer en oneer. Door kwaad gerucht, door goed gerucht. Een vriend heeft de alle tijd lief. Als dat geschonden wordt, zijn het nooit vrienden geweest. Je moet naar Bijbelse maatstaven moet je rekenen. Niet naar menselijke opinie of gedachtegangen. Menselijke oordelen, dat is allemaal niks waard, mensen. Dat is allemaal niks waard. En daarom heeft men ook politieke partijen opgericht, omdat men aan Gods woord niet meer genoeg had. Dat is toch een oneer. Jezus Christus, een politieke partij, weet je wat dat is, politieke partijen oprichten? Dat is de kroon van Christus roven. Dan gun je hem zijn eer niet. Dan gun je hem zijn kroonrechten niet. Nou, dat wordt nou met de geloofbelijdenis van het ware geloof beleden dat Christus alle eer toekomt die hem toekomt. En als je daarvan afwijkt, dan komt de hypocrisie vanzelf openbaar. Dan komt de huurling vanzelf openbaar. Want de Heere gaat de boog voor zijn recht spannen. In elk leven van Gods kinderen. En dat wordt dan beproefd. Koop van mij goud beproefkomende uit het vuur. Nou, daar hebt hij het over de levende kerk. Ten eerste over Christus zelf. Want hij is de bron der zaligheid. Hij is de oorsprong der zaligheid. Uit wie alle kinderrechten ook voortkomen. Christus geeft zijn volk een kinderrecht. Geen slavenrecht. Maar die kinderen, dat zijn wel gevangenen van Christus. Dus die hebben hun leven aan Christus verbonden. Ik kan het ook omkeren. Christus heeft zijn leven aan hen verbonden. Ze zijn de zijne en daarom is Christus de onze. Wij hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Nou, in dat kader staat het alles en dan is het geen moeten meer. Ja, een heilig moeten. Maar dan is het geen wettisch moeten. Ik moet dit en ik moet daar nog aan voldoen en ik moet hier nog aan voldoen. Dat is niet zoals de Heere werkt. Nou, alles is klaar, waar en zeker in hem en door hem. Dus die slaaf die gewillig was gemaakt om bij die Heer te blijven, die had gelijke rechten als kinderrechten. Die Heer moest hem onderhouden. Die slaaf moest voor zijn Heer werken. Niet in oververmoeide zin. Nee, alles stond in het kader van wederzijdse gewilligheid. Van wederzijdse trouw. En dan is er ook gewilligheid. Dan zijn er ook de vruchten die er behoren te zijn. Dus geloofsbelijdenis doen. Ik heb die statistieken wel gelezen van al die dominees. Ja, je doet geen belijdenis dat je gelooft. Want ze kunnen er zo mee goochelen. Dat is me zodanig opgevallen. Ik denk, jullie doen er alles aan dat je niks hoeft te onderzoeken. Niks hoeft te beproeven. Je laat alles in het midden. Alles in het algemene laat je hangen. En dat je je handen kan blijven wassen in het badwater van Pilatus. Dus dat betekent dat de ergernis van het kruis is teniet gedaan. Opdat je niet vervolgd zou worden. Opdat je niks publiek zou hoeven te beproeven of aan de kaak te stellen. Daar hebben al die dominees afstand van gedaan. En daarom hebben ze, want dat is een wet. Die homowet is een wet, dat geldt ook op reformatorische scholen. Daar kan niet meer van afgeweken worden. Laat je je kinderen over in de handen van zulke wetgevingen? Daar zou ik maar eens goed over nadenken. Want dat was binnen het oude Israël verboden. Er mochten geen eens schandjongens zijn. En je mocht er vanzelf niet mee samenspannen. Want dan stond je onder hetzelfde oordeel. Nou, dat kun je wel opmaken uit die wetten die op onze tekstwoorden volgen. Met de dood moest dat men bekopen als die wetten werden overtreden. Wie iemand slaat dat hij sterft, die zal zekerlijk gedood worden, enzovoort, enzovoort. Wie vader of moeder vloekt, die zal zekerlijk gedood worden. Wie de naam van God lastert, die zal zekerlijk gedood worden. Nou, als dat nou in onze dagen werd voltrokken, dan zouden er geen mensen meer overblijven. En Gods volk zouden de schuldslag van de binnen krijgen. Want godsdienstbedrijven, dat was in het Oude Testament geen game. Maar in het Nieuwe Testament zeker niet. En dan wordt alles geestelijk gebogen, gebogen, gebogen. En dan komen we er niet goed vanaf, te licht bevonden. Meneer, tekel u verzin, staat op alle kerkmuren geschreven. En als je dat wil ontkennen, dan leef je niet in de realiteit van het Nieuwe Testament. Heel eenvoudig. Want er is er maar één goed en dat is God. En aan zijn voeten is alles en iedereen onderworpen. Maar er is een gewillige onderwerping door de gewilligheid van Christus en er is een gedwongen onderwerping. En ze doen nou net, want we hebben het vanmorgen gehad over de antichrist. En dat is een huis van wetteloosheid. Er zijn geen wetten. Iedereen mag doen, je mag pedofilie bedrijven. Dat zijn ook die pausen, dat zijn allemaal pedofielen. En als hij zo spreekt, dan keren de dominees je de rug toe. Daar willen ze niet over spreken, want dan worden ze aan hun schuld ontdekt dat ze zich er niet van vrijmaken. Daar heb ik. Daar heb ik. Wetteloosheid, dat kan hun niks schelen als hun godsdienst maar mogen bedrijven. Dus al die dominees die leren ook een algemene vrijheid van godsdienst. Dat is van God vervloekt. Dus hindoes mogen hun afgoderij bedrijven als wij, zegt Van der Staaij, onze godsdienst maar mogen bedrijven. Dat is ook allemaal afgoderij, die oud-gereformeerde godsdienst. Oud-geraffineerde godsdienst, ja. Dat is niet meer de ware godsdienst. Als hij daarvoor staat, voor algemene godsdienstvrijheid, dat is algemene valse godsdienstvrijheid, algemene vrijheid van valse godsdiensten, dan ben je niet eens een christen meer. Dan ben je een valse oecumeen. En de valse oecumene, dat is de religie in de huidige kerken. Iedereen vrij laten. Je mag ook geloven op de manier zoals jij denkt. Want ze kunnen geen eens de toetssteen van Gods woord meer aanleggen. Hier heb ik een toetssteen. Dat is ook voor het geestelijke leven. Als je dan belijdenis, geloofsbelijdenis hebt afgelegd. Dan moet dat aan iets te herkennen zijn. Dat kan toch maar niet in de lucht zweven. Dat is te herkennen aan de ware geloofsbelijdenis van het ware geloof. Daar is het aan te herkennen en daar kan je die persoon dan ook altijd op aanspreken. Want als die daarvan afwijkt, moet die onder de tucht gezet worden. Zo werkt het. En omdat het gedegradeerd is tot belijdenis van de waarheid, kan er niemand meer onder de tucht gezet worden. Versta je dat nou? Dan hoeven die dominees zich daar niet druk over te maken. Versta je dat nou? Het verraad wat erin zit, dat is verraad aan de zaak van Christus. Net zoals je zegt, je mag voor de paus bidden. En je mag voor iedereen bidden. Het is toch voor iedereen? Maar het is niet voor iedereen. Nee. Want de zonde bedrijven tot de dood. Daarvoor mag niet gebeden worden. Jeremia mocht nog geen eens bidden voor het volk Israël.
wat afgevallen was en wat volhardde in de afgoderij. En dan zegt de Heer tot 3 keer toe, bid niet meer voor dat volk, al stonden Mozes en Samuel voor mijn aangezicht, ik zal u niet horen. Dus als je dat de dominee is voorlegt, weet je wat ze dan zeggen? Ja, dat gold alleen in het Oude Testament. Ik ben door de wet gestorven. Ja, dat gold alleen voor Paulus. Nou, als hij zo'n godsdienst bedrijft, dan kun je net zo goed de Bijbel verbranden, want dan blijft van dat goddelijke woord niks meer over. Dan ben je ook geen christen meer, hoor. Als je zo de zaken invult en van je afschuift en je eigen ervan vrij, niet echt vrij maakt, maar je maakt je eigen daar dan vrij om er niet tegen op te treden. Er zijn zelfs ouderlingen die worden aangeschreven, die in het kerkblad staan opgetekend als ouderling en die in zo'n gesprek ontkennen dat ze ouderling zijn. Nou mensen, wat een vervloekte godsdienst er in onze dagen heerst, dat is niet te geloven. De Heer heeft die refo-kerken en hun voorgangers geslagen met een geweldige slag. Ze hebben totaal geen geestelijk licht meer. Het zijn ook geen sterren die het licht van de zon en de gerechtigheid weer kaatsen. Want dat is ook een heilige verzelfsheid. Dat gaat niet bij bevel, dat is een heilige verzelfsheid. Degene die de Heer gekocht heeft met zijn bloed, de ene ster verschilt weliswaar met de andere ster, maar ze stralen allemaal iets van de volheid van het licht van de zon en de gerechtigheid. Als dat niet een heilige verzelfsheid is, dan is het allemaal gedwongen godsdienst, een wettische godsdienst. Van je moet dit en je moet dat. Nou, als er één heilig moeten is, dan is het het bedrijf van de vrijmaakplicht. En dat kunnen ze allemaal aan hun laars lappen. Dus al die dominees die dan alles veralgemeniseren en je moet voor de paus bidden, het is allemaal klinkklare humanisme geworden. En humanisme, dat is een van de meest vijandige godsdiensten die er bestaat. En antipapisme, dat bestaat ook bijna niet meer. Dat komt voort uit het ware geloof. Dat komt voort als je je zaligheid gegrond hebt op Christus. Daar komt dat uit voort. Want dan ga je ook zijn vijanden bestrijden. Oh, absoluut. Hoe heeft de Heere Christus het fariseïsme te woord gestaan? Dat is helemaal weg, mensen. Ze doen net of dat er in onze dagen geen fariseeën meer zijn. Alleen maar. Ja. Kun je je eigenlijk niet boven verheffen, want fariseeën hoef je niet te worden. Dat ben je. Als je godsdienstig wordt grootgebracht en je bent nog onbekeerd, dan ben je fariseeën. Geldt ook voor vrouwen. Ja. Maar als de Heer je bekeert en hij sla je, zo kan ik het ook zeggen, hij sla je tot zijn eigendom. Dat is een geestelijke adoptie. Dat je dan van een bloedtransfusie van Christus mag leven, want je wordt gevonden als een die gestorven ligt op het vlakken van zijn geboortebloed. En dan dient Christus een bloedtransfusie toe van zijn eigen bloed. En dan zal je eeuwig in dat bloed bevonden worden. Tot lof en prijs van zijn nooit genoeg volprezen naam. En dan kun je de Heere, ja, Petrus kon zijn Heere verloochenen met de mond. Maar hij heeft hem nooit met zijn hart verloochend. Dat kan niet. Dat is onmogelijk. Want dan zou er afval der heiligen zijn. En de Heer hoefde hem maar aan te zien en hij naar buiten gaande om bitterlijk te wenen. Bitterlijk te wenen. Want God getrouw en hij zo ontrouw. Hij had zijn meester verloochend. Denk er maar over dat Petrus heel zijn leven erover geweend had. Niet met bitterheid des geestes, maar ook met blijdschap des gemoeds. Omdat hij onmiddellijk vergeving ontving uit de liefdesogen van Christus. Hij zweeg in zijn liefde. Weet je wat dat betekent? Vergeving der zonde. Hij zweeg in zijn liefde. Vergeving der zonde. Ja, daar moet de kerk van leven. Van Christus en van de vergeving der zonde. Want de Heere maakt altijd weer een vlak veld tussen God en je ziel. En ik heb al gezegd, een hypocriet kan over de zonde heen leven omdat hij erin leeft. Maar God laat zijn volk nooit in de zonde leggen. Nooit. Dat is nou het hele verschil tussen schijnen zijn. Er zijn natuurlijk nog meer fundamentele verschillen. Maar daar kun je het wel aan herkennen. Blijft iemand erin? Leeft hij eroverheen? Krijgt hij een hart als beton? Nee, de Heere geeft zijn volk een teer gemoed. Een teer gemoed. Ik zeg niet dat dat tere gemoed altijd werkzaam is, maar ze krijgen wel met die vernieuwing des harten een tere gemoed, een wedergeboren conscientie. Dan kan je nergens meer overheen leven. En zeker niet in die eerste liefde. Ik kon nog geen ijsje kopen bij een benzinestation. Bevreesd om de gemeenschap met mijn God kwijt te raken. Want dat zijn wereldse dingen. Zo teer legt dat hoor. Dat zal ik je wel vertellen. En dan kan je ook overal wezen. Dan ga je je eigen niet opsluiten als een monnik. Nou, dat bewaart voor niks hoor. Dan barst de zonde er overal uit. Maar dan kan je wel overal wezen. Want dan kom je in Psalm 23 terecht. O wandelde je ook in de schaduw des doods. Ik zal niet vrezen. Want gij zijt met mij. Uw stok en uw staf die vertroosten mij. Het leven der genade. Dat kan nooit beredeneerd worden door het vlees. Het vlees verstaat er niks van. Het licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis zelf heeft het niet begrepen. Gaat het nooit begrijpen. En die dominees die van God zijn afgevallen, als er geleerd wordt dat je voor de paus kunt bidden, daarmee schrijven ze hun ganse biografie. Dat zijn valse leraars. Dat zijn nog geen eens kinderen van God. Want ik heb al gezegd, ook in het uur van de catechisatie, dat behoort tot de basics. Tot de dingen die je als kind al geleerd hebt, krachtens je opvoeding, onder catechisatie of op de school met de Bijbel. Dat zijn de basics, dat behoort tot de basics. Dus daarmee heb ik ook bewezen dat dominees die logenen dat de opeenvolging van pausen de antichrist is, die hebben nog geen eens een historisch geloof. Want dat heb ik u vanmorgen duidelijk uit Gods woord bewezen, dat de paus zich uitgeeft, dat is ook letterlijk zo. Niet alleen in woorden, staat op zijn mijter geschreven, vicaris filii Dei, plaatsvervanger van Christus. Met andere woorden, ik ben God. Het is niet alleen de pretentie van de plaatsvervanger van Christus te zijn, daar wordt ook de Heilige Geest, laat ik het zomaar eens zeggen, vermoord. Geestelijk vermoord, overboord geworpen. Dat is de zonde tegen de Heilige Geest. En daarom kan je nooit voor de paus bidden. Dat is voor Gods ware volk ook nooit geen vraag. Dat komt nooit in hun hart op om voor de paus te bidden. Want dat verhindert de Heilige Geest. Wat dacht je me nou? Als dat niet gekend, en het wordt niet gekend, die dominees die weten het niet. Nou, dan weten ze niks. Als je dat niet weet, die eenvoudige basics, en dat is niet in het verstand opgesloten. Nee, dat komt allemaal mee met dat wedergeboren hart. Want de inwoning van de Heilige Geest, dan zegt de Heilige Geest, no, stop, not that way, this way. Dan krijg je een leidsman die door de Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Daar staan ook onze tekstwoorden mee in verband. Want dan wil je de Heere vrijelijk en hartelijk dienen. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Aller oogst en eeuwige goed. Weet je wat dan je gedurige belijdenis is? Heren, ik wil met u mee. Als dan de wereld weer gelongd heb en de duivel die komt met zijn verleidingen voorbij, met zijn etalagekasten, dan zeg ik, heren, ik wil met u mee. Want het is me beter met de Heren mee te gaan dan dit. Weg wereld, weg schattig, hij kunt niet bevatten. Hoe rijk ik wel ben, ik heb alles verloren. Doch Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. Dan wil je altijd met de Heren mee. Dan teken je weer gedurig bij in zijn dienst. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. En weet je wie je dan ook kent? Jona. Want dan zal blijken dat je het niet altijd met de wegen des Heren eens bent. Ik weet het uit mijn eigen leven, ik ben nog erger als Jona. Toen die roeping, toen die call tot mijn ziel kwam, heel krachtdadig, toen heb ik uitgeroepen, Heren, ik niet. En toen heb ik eerst jaren moeten schrijven. Ik kreeg een stomme mond. Nou, dat was ook niet onvruchtbaar. Maar je moet nou niet denken dat God van zijn knechten alles toelaat. Nee, no. Als Jona die onwilligheid betoont om naar Nineveh te gaan, dan gooit God hem wel in de zee. Nou, dat is nou het beeld wat geregeld terugkeert na ontvangen genade. Jona was een kind van God, dat was niet zijn bekering. Maar het is wel een beeld van de rechtvaardigmaking. Het is wel een beeld van de vergeving der zonde. Het is ook een beeld van het nochtans des geloofs. Nee, want Jona in de buik van de vis, hij riep uit, nochtans zal ik u weder aanschouwen in de tempel uw heiligheid. Dus de Heere onderhoudt gestaag mijn lot na ontvangen genade.
Daar hoeft Gods volk, ze zitten dikwijls over in de war. Want hoe zal ik de Heere getrouw blijven met al die verleidingen die nou de ronde doen? En waarmee je geconfronteerd wordt op school, op je werk, overal. Vooral je boze hart. Maar u zegt, Gods volk heeft toch een nieuw hart. Ja, ze hebben een nieuw hart. Maar dat lichaam der zonde, denk erover, dat raak je hele leven niet meer kwijt. Nee, die kan ook niet afsterven. Die oude mens, die kan je niet afsterven. Die is dood en dat lichaam der zonde, dat lijk, moet je heel je leven meedragen. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Paulus was al door het stuk der ellende geleid. En dan zegt hij nog, ik ellendig mens. Hou eens even. Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Dat is geen misschientje hoor. Nee, maar ze kunnen God niet dienen zoals ze wel willen. Dat heeft daar alles mee te maken. Romeinen 7 vanaf vers 14 en verder. Ze kunnen God niet dienen zoals ze dat wel willen. Want de wil is er wel. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En weet je wat ze dan gaan verlangen? Heren, wanneer komt die dag dat ik eeuwig bij u mag wezen? Zien, aangezicht geprezen. Dat maakt de Heilige Geest levend. Want dan leef je hier als een vreemdeling. Ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden. En dan gaan ze allemaal verlaten. Want denk erover, als dit mag gebeuren in geestelijke zin, die doorpriming van het oor, die belijdenis des geloofs, dan gaat iedereen je haten. Dan gaat iedereen je haten, dat kan ik je verzekeren. In de wereld zult gij niet alleen verdrukking hebben, gij zult ook door alle, niet door sommigen, door alle gehaat worden. Dus stel je vertrouwen nooit op mensen, dat had Paulus ook niet gedaan, want hij zegt heel zakelijk ten aanzien van Demas. Demas heeft mij verlaten, de tegenwoordige wereld lief gekregen. Dus hij had nooit de ware liefde gehad. Het was een schijngestalte van Demas. En Paulus was ook nog wel gewillig om voor die zaak, voor die verlating van Demas de groeten te doen met anderen. Ja? Maar toen kwam die openbaar. Daar heeft Paulus niet veel aan hoeven doen. Het kwam vanzelf openbaar. Want toen zag Demas wel wat het hem ging kosten. Naar het vlees. En toen is hij de brede 14 weer opgegaan. Laat ik het zo maar zeggen. Ik heb dominees horen preken. Die gaven Demas het voordeel van de twijfel. Dat zijn valse leraren. Want er staat duidelijk dat Demas de tegenwoordige wereld weer heb lief gekregen. Nou, dat is toch niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. Het was een orpa. 100%. En die kom je niet soms tegen op het godsdienstige vlak. Daar zitten de kerken boordevol van, ook op de preekstoelen, van die demassen. En die verraden je voor een appel en een ei. Denk er maar goed om hoor. Als je de zaak op scherp stelt, zoals Salomo het doet, dan verraden ze je voor een appel en een ei. Want daar willen ze hun handen niet aan branden. En ze willen zichzelf overal van verschonen. Namelijk van hun vrijmaakplicht. Dan verraden ze alles bij elkaar. Als ze daarop aankomt, dan verraden ze alles aan elkaar. Zo betrouwbaar zijn die tegenwoordige dominees. En dan zeggen ze, lees de saambinder maar. Dat is allemaal brandstof voor de hel. Daar gaat God echt niks van bewaren. Gebruiken nog bewaren. Er zijn mensen, ik heb ze wel gezien, die hadden wel 23 dozen van die terdeges op de zolder staan. En dan moet je eens vragen, wat denk je daarmee te gaan doen? Kun je de God mee ontmoeten met die 23 dozen terdeges? Wat een afgoderij, ongelooflijk. En wat voor sappige verhalen allemaal in die pullenbladen staan van het Reformdom, het is ongelooflijk. Alles wordt ook aan elkaar verraden. Dat is allemaal business mensen, dat is allemaal commerciële business. Mensen zien het niet meer. Ze kunnen maar van dag tot dag denken. En dat weten de kranten, allemaal dagjesnieuwsmensen. En wat ze vandaag bevestigen, kunnen ze makkelijk morgen weer loochenen. Want de mensen merken het geen eens meer op. Zo lichtvaardig is het mensdom nou geworden door de val in Adam. Hij is in de leugen gevallen en de krant brengt de leugens in het land. Dat weten ze allemaal, hebben ze allemaal van gehoord. En ze geven honderden euro's uit om een abonnee bij het RD te hebben. Want ze geloven erin. Als je er niet in zou geloven, zou je zijn abonnement niet nemen. Maar ze geloven er allemaal heilig in. Dus dat is ook alweer een bewijs dat het gros van de belijders, dat loopt net als de wereld op de brede weg des verderfs. Want op de smalle weg wordt geen RD uitgegeven en geen lidmaatschap van de SGP is op de smalle weg mogelijk. Het is niet eens mogelijk.
En nou houden ze tijdredes voor. En dat geschiet allemaal op de brede weg in al die vals oecumenische kerken. We zullen er eerst eens van zingen, gemeente. En wel van het vijfde en zesde zangvers van Psalm 40. Uw heiler wordt door mij alom verbreid. Bedwing mijn tong en lippen niet. Nee, want de drijfveer is de Heilige Geest. Gij weet het, Heer, die alles ziet. Mijn hart verbergt nooit uw gerechtigheid. Uw waarheid doe ik horen. Luid en duidelijk. Uw heil de mens beschoren vloeit dagelijks uit mijn mond. Uw gunst, uw trouw, uw woord en Gods geheimen hoort het talrijk volk in het rond. En het zesde zangvers van Psalm 40, 5 en 6 van Psalm 40.
Dus die keuze van Mozes, dat was niet voor een dag, niet voor een week, niet voor een jaar, maar voor heel zijn leven. Mozes maakte ook die levenslange, als je het een keuze noemt, het een belijdenis, liever met Gods volk kwalijk behandeld te worden dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Dat moet een hartelijke overtuiging zijn in je ziel. En laat ik het maar eens op zijn stolk zeggen, dan neem je alles op de koop toe. Want Gods gunst is beter dan de uitgezochte spijzen. Uw gunst, zegt de psalmist, is beter dan dit tijdelijke leven. Ja, ik hoorde eens een verhaal. Toen was er nog slavenhandel in Amerika. En er was een plantageheer aan een slaaf gekomen. Hoe dat kan ik mij nou niet meer herinneren, hoe dat in het verhaal vermeld stond. Maar die heer die wilde eigenlijk van die slavin af. En toen probeerde hij haar om de tuin te leiden met gemaakte vriendelijkheid. Hij zegt, je bent vrij om te gaan waar je wil. Ik verklaar je vrij, je mag geheel zelf beslissen waarheen je wil gaan. O, zegt ze, ik ben geheel vrij om te gaan waar ik wil. En ze zegt, dank u. I want to stay. En dat had hij niet willen horen. Hij had verwacht dat die slavin de tas zou pakken en dan hem verlaten en de wereld ingaan. Nee. Nee, ze zegt, ik wil blijven. Want ze had trouwe medeslavinnen. Ze had het goed op want het was niet een kwade heer, maar hij wilde van haar af. Of hij had er te veel, dat weet ik al niet meer. Maar ze zegt, als ik vrij ben, dan ben ik ook vrij to stay. Dat kon hij niet loochenen. Dus hij moest haar houden. En zijn gemaakte vriendelijkheid, die kwam als een boemerang op zijn eigen hoofd. O, zegt hij, is je slavin, dan ben ik ook vrij om te blijven. Vond ik wel een mooi verhaal. Het is nog veel breder, maar dat kan ik nou allemaal niet uitklaren. Dus dat is geen game als die ceremonie werd voltrokken in dat gat, in dat oorlel. En zo is het ook geen game als je geloofsbelijdenis doet voor God en zijn gemeente. Dan is dat eens en voor altijd. Dan heb jij je verbonden aan de dienst des Heren met hart en ziel. En of je dat altijd voelt, dat wordt niet gevraagd. Want denk erover, dat is niet aangenaam voor het vlees, dat kan ik je wel vertellen. En zeker niet als hij vroom vlees omdraagt. En er hebben al die dominees, die hebben daar afstand van gedaan voor zichzelf en ook aan hun ledematen die ze ter belijdenis opbrengen. Want dat is allemaal een fake belijdenis. Voor God niks waard, voor de mens in kwestie niks waard. Dat is allemaal een lege huls. Maar hier werd het bezegeld met een lichamelijk litteken. Kon die slaaf nooit meer vanaf. En iedereen kon het zien als hij gevonden zou worden in een vreemd land. Hé, je bent weggelopen. Je hebt je meester verraden. Dat zou hij dan altijd naar zijn hoofd geslingerd krijgen. Dus u ziet wel, godsdienstbedrijf is geen spel. Is geen game. Dan verbind je en dan komt openbaar dat God veel meer getrouw is als dat wij hem trouw beloven. Dat is ook waar. Want de afmakingen waarover Gods volk te wenen krijgt, dat is niet van de lucht, dat is niet van de lucht. Maar de genade van de Heer is altijd hoger als onze ontrouw. En dat gaat altijd weer op het puntje van het zwaard. De Heer stelt het weer op scherp. Simon, zoon van Jona, heb gij mij liever dan deze? Nou, dat dan moet er toch een antwoord op komen. De dominees die kunnen natuurlijk de e-mail sluiten en je in de kliko doen. Maar dat kan niet als God je vragen stelt. Dan kan je niet zeg maar over en sluiten en de stekker eruit trekken. Nee. Simon, gij zoon van Jona, heb gij mij lief. Simon, gij zoon van Jona, heb gij mij liever dan deze. En toen kwam het eruit. Hè. Toen kwam het, ja Heer, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. En toen kreeg hij er nog een ambt bij. Het was, hoed mijn schapen, maar nou ook wijd mijn lammeren. Petrus moest diep vallen om de lammeren te kunnen weiden en leiden. In de grazige weide van het heilige evangelie. Een mens moet van zijn voetstuk afgestoten worden. Die dominees kennen dat niet, want het blijkt wel dat ze achteruit trappen vanuit de hoogmoed. En ik heb het heel mijn leven al ondervonden. Nooit anders dan dat.
Dus daarover hoef je niet te oordelen. Daarin hebben ze zichzelf geopenbaard als huurlingen. Die de zaak van Christus niet behartigen, maar haar eigen zaak. Als het maar geld oplevert. Als het maar vleeselijk bestaan oplevert. Maar dat gaat de Heer wel verbranden in onze dagen. Dus zal ik je echt profeteren. Daar gaat de Heer een eind aan maken. En dan zullen er alleen maar overblijven die door hem geroepen zijn. En die hem trouw gebleven zijn. En de huurlingen, die stuurt hij de laan uit. Of die komen om. Die komen om in de oordelen. Ja. Want ik heb u net dat verhaal verteld. Mozes, die zei eigenlijk, als ik dan vrij ben, dan wil ik liever met Gods volk kwalijk behandeld worden. Dat is niet een verplichting, dat is niet van, nou ja, het moet nou eenmaal. Nee, liever met Gods volk kwalijk behandeld worden dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Wat heb je er nou aan, kinderen? Kijk eens om je heen, kijk eens in je hart. Wat denk je daarmee te kunnen belanden? Je kunt er God niet mee behagen. En de dienst des Heren is een liefdedienst. Ja, ik heb ook wel eens uitgeklaagd. Want als je nou de geschiedenis van bijvoorbeeld Jeremia leest. Dan was hij zo met de gramschap Gods vervuld. Omdat zijn preken geen vrucht droegen. Dat volk bleef afhoereren. Zelfs met de belijdenis. Wij hebben u wel gehoord. Maar we zullen niet naar u luisteren. Dat kreeg hij allemaal naar zijn hoofd geslingerd. Hij werd met de dood bedreigd. Dus zo naar het vlees, zo liefelijk is de dienst des Heren hier. Nou, Joden die had gewenst, hadden ze mij in Nineveh naar het leven gestaan. Dan had ik er vanaf geweest. Net als de profeet Elia. Heer, neem nou mijn ziel maar van me. Toen die daar lag onder die jeneverbesstruik. Want ze kunnen je het wel benauwd maken hoor. De duivel die heeft wat dat betreft alle registers ter beschikking om die uit te trekken. Kijk maar het leven van Job. Hij kon Job zo benauwen dat zelfs zijn beste vrienden tegen hem keerden. Net zoals Jefta. Zijn eigen broeders keerden tegen hem. En toen ging hij naar het land op. Liever dan in de eenzaamheid met God. Dan staan in de gemeenschap van al dat vrome vlees. Want dat is veel benauwder hoor. Dat is veel benauwder. Wat heb je in al die mensen? Ja, ik wenste een menigte van mensen te hebben die zich tot God bekeerden. Dat is ook de prediking. Bekeert u, bekeert u. Paulus wenste liever zijn leven te geven aan zijn broeders in het vlees voor hun zaligheid. Maar dat kon Paulus ook niet bewerken door dat te doen. Mozes kon ook het volk niet bekeren door te zeggen, Heere, schrap mij dan maar uit uw boek. Dat hielp allemaal niks. Nee, want dat is Gods werk. Om iemand te schrijven in het boek des levens. En dan sta je daar voor eeuwig in. En van eeuwigheid sta je erin. En om iemand uit het boek des levens te schrappen. Dat wordt bij gelijkeniswijze wel zo gezegd. Dat als iemand zich uitgeeft voor een kind van God. En het blijkt het niet te zijn. Zal zijn naam uitgewist worden uit het boek des levens. Maar dan zal blijken dat hij er nooit in gestaan heeft. Wat heb je nou aan een leven van een dwaze maagd, wat Gods volk heel veel mee bestreden, denk er goed om. En dan kan de Heer alleen uitsluitsel geven. Want die bestrijdingen die zullen er wezen, helse bestrijdingen, zodanig dat een ziel zich afvraagt, is God ooit wel in mijn leven geweest? Ja, dat is allemaal ongeloof, dat kun je wel makkelijk zeggen. Maar ik weet zelf wat het is. Want de des doods hadden mij omvangen. Angsten der hel, ja, die angst der hel, die wettische angst die is er niet meer. Nee, want je wordt zo de hel waardig. Ik ben alleen maar brandhout voor de hel. Ik ben een kwaad en een snoot rebel die niks verdient dan hel. Dat wordt ook je hartelijke belijdenis. Hè? Want we zijn alleen maar afmakers. Daar is niet een wettische angst meer in. Maar wel deze kreet. Heren, wat zult gij dan doen met uw grote naam? Niet omdat jij het zo waardig bent, maar omdat hij het waardig is. Dat zijn naam niet om onzentwil gelasterd zou worden. Dat is wel een grote vrees in het leven van de kerk. Want het is zomaar gedaan hoor. Kijk maar naar de profeet Eli, naar de hoge priester Eli. Gods naam werd om zijn wil gelasterd. Om zijn nalatigheid gelasterd. Daar is Gods volk wel bevreesd voor. Om daarvoor bewaard te blijven. Ja, waakt en bid opdat gij niet in verzoeking komt. Er is geen menselijk recept die je daarvoor kan bewaren.
Dat kan alleen die trouwe bewaarder Israëls die nooit sluimert en slaapt. Als Gods volk vroeger 's nachts aan de deur bij elkaar klopte, dan gaven ze daar gehoor aan. Dan draaiden ze zich niet om in bed. Waar is dat tegenwoordig? Kun je dan 's nachts niet aangesproken worden als nou de Heer je ziel komt op te eisen midden in de nacht? Zeg je dan ook, ik draai me eigenlijk nog even om? Altijd bereid wezen om rekenschap te geven van de hoop die in u is. Ja, dan moet je alle tijden toe bereid zijn. Daar kun je je eigenlijk niet op voorbereiden, dat hoeft ook niet. Als de profeten voor koning en stadhouders gesteld werden, dan mochten ze niks opschrijven. Nee, de Heer zegt, ik zal het u in die uren, wanneer hij het nodig hebt, u geven. God, ook de apostel geldt al Gods volk. Want de Heilige Geest zal u de woorden geven die gij spreken zult. Nou, die Klaassen die gelooft er niks van. Dr. Jan Klaassen gelooft daar niks van. Want die moet zelfs zijn gebedje nog op papier zetten om God eens even voor te schrijven waarin hij verhoren moet. Ik heb nog nooit zulke goddeloosheid gehoord. Ik heb nog nooit in mijn leven zulke goddeloosheid gehoord. En dat is dokter in de theologie. Nou, dat zegt helemaal niks hoor. Je ziet het aan Van Vlastheim. Een hele rij vol gruwelijke godslasteringen geleerd. Ze komen nooit ergens op terug. En als ze erop gewezen worden, dan logenen ze alles bij elkaar. Want van Van Vlastheim tot dokter M. Klaassen, die behoren allemaal tot die godgeleerde, afvallige revelketterkast. Ik kan er geen andere naam geven. Ik heb het toen de tijd gepubliceerd. Ik neem er nog geen woord van terug, want het is allemaal waar. Het is allemaal waar, het zijn allemaal feiten. Maar dat wil men niet meer horen. Men wil de zonde toedekken door eigen gerechtigheid. Men wil geëerd worden, net als Saul. Eer mij nu voor het volk. Nadat hij die zonde had bedreven om die vette koeien van die Amalekieten en die koning Agag in het leven te laten. Dat is de kerk van vandaag. Ze laten alles in het leven wat de Heer verboden heeft. Ze laten alles in het leven. En dat is tot waarschuwing dat je uit die kerken moet gaan. En dat gaat ook vanzelf of helemaal niet. Dat gaat ook vanzelf of helemaal niet. Lot vertoefde nog in Sodom, maar dat was nog een man die zijn rechtvaardige ziel dag bij dag kwelde. Een godvrezend man. Maar hij zat niet om de lekkernijen van Sodom verlegen. Nou, dat niet. Hij was traag om te vertrekken. En toen heb de Heer hem bij de hand gevat. Nou, Lot die kon zingen, gij hebt mijn rechterhand gevat en gij zult me leiden door uw raad. En daarna in heerlijkheid opnemen. En waar is die gestorven? Nou, de zoon des mensen had geen plaats waar hij zijn hoofd kon neerleggen. Dat heb Jacob op weg naar Mesopotamië ook ondervonden. De zon was ondergegaan, hij had niet meer zijn steen. Nou, Jacob had nog een steen. En Lot, die had nog een grot. Lot had nog een grot. Maar de zoon des mensen had niets. De vossen hebben holen. De vogelen des hemels hebben nesten. Maar de zoon des mensen heeft niets waar hij zijn hoofd op kan nederleggen. Dat heeft hij allemaal afgelegd. Die goddelijke heerlijkheid, die heeft hij allemaal af. Hij heeft zijn godheid niet afgelegd. Maar hij heeft wel de goddelijke heerlijkheid afgelegd. Om borg te zijn voor zijn kerk. Om de deugden des vaders te verheerlijken. Want de ijver van Gods huis had hem verteerd. En dat behoort ook ons leven te zijn. Niet met het zwaard van Petrus. Ik wil je er ernstig voor waarschuwen. Maar door het geloof. Want onze wapens, zegt Paulus, zijn niet vleeselijk, maar geestelijk. Dat is echt een vereiste. Hoor. Dat is echt een vereiste. En dat zijn de krachtigste wapens. Dan hoef je de Heere maar een woord te bidden. En de Heere laat heel die santenbekraam, die suikerpoppen, in elkaar storten. Ik heb dat wel vervuld gezien in mijn leven. Ja, dat hele beeld van Nebukadnezar, dat ging op het gebed van Sadrach, Mesach en Abednego ten gronde. Want die steen die ging rollen, die uit die rots werd losgemaakt, dat ziet op Christus. En zo zal Christus handelen met het geestelijke en wereldlijke Babylon. Dat was al nieuwe wereldorde hoor, dat beeld van Nebukadnezar, denk er goed om. Dat is niet van vandaag of gisteren, no. Maar Nebukadnezar is er nog van verlost en die viel nog aan Gods zijde. Toen die al zag dat Sadrach, Mesach en Abednego die brand in die oven hadden overleefd en geen haar was gekrenkt. Toen gaf hij God al de eer. Was nog niet bekeerd. Daarvoor moest hij nog tot de hel toe vernederd worden. Dat is echt nog zakelijk hoor. Is dit niet een grote Babel wat ik gebouwd heb? Tegenwoordig hebben ze allemaal de kerk als subject van het geloof. Wat een afgoderij. Hoe kun je de SGP in de hand houden? Waar je niet voor bidden kan. Je kan niet voor een instituut bidden. God bekeert geen instituten. Maar ze geloven het allemaal wel. Ze geloven het allemaal wel. Want kijk, voor de afgoden wordt gebeden. Maar voor Gods rechten niet. Daar staat niemand voor in de bres. Daarom heeft de Heer zijn lieve zoon gezonderd. Want er was niemand. Er was echt niemand die ten strijde trok. Christus heeft een strijd gestreden op deze aarde. Dat was de krijg des Heren. Dat was maar niet zo'n slachtofferrol. Absoluut niet. Christus was geen slachtoffer. Hij was geloofsheld. In de hoogste mate. En heeft zijn leven gegeven tot een rantsoen voor velen. En die Christus die te zijner tijd voor de goddelozen is gestorven. Zou je die niet willen behagen? Net als die slaaf die Heer wilde behagen. Door eeuwig, levenslang, zich aan hem te verbinden. Dat is toch een heilige verzelfsheid. Dat kost je toch geen moeite. Ja, je kan wel eens voor een dienst bedanken. En voor een beroep bedanken, net zoals Jona. Maar dat betekent natuurlijk niet dat Jona de godheid geloochend heeft en zijn kindschap. Nou, absoluut niet. En de Heer heeft hem toch gebracht op de plek waar hij wezen moest. Zoals de Heer het gezegd had. Zo doet de Heer altijd. En als je je moeilijke weg wil gaan, dan moet je je eigen weg gaan. Als het van de Heer is, kom je toch op zijn plek. Ja, daar zal God voor zorgen. Bergen zullen wijken, heuvelen wankelen. En al is uw pad door de zee, geen vloed zal u overstromen. Daar staat de Heer voor in. Want hij zorgt dat zijn volk zijn weg gaat. En dat is de smalle weg des levens. Nu reis ik getroost onder het heilige kruis. Naar het erfgoed hierboven, naar het vaderlijk huis. Dat is toch een heerlijke weg. Dan ligt het vlees er ook 100% onder. Dan hebt de geest de overhand. Nou, als je zo mag sterven. Als je zo mag overgaan van het tijdelijke in het eeuwige leven, dan ben je eeuwig thuis. Eeuwig bij de Heere. Daar heb Asaf van gezongen. Ik zal dan gedurig bij u zijn, in al mijn noden, angst en pijn. Is dat niet een heerlijke toekomst? En die heerlijkheid wordt al aan deze zijde van het graf gekend en bekend. Wij hebben bekend. Het wordt ook ervaren. Dat de Heere goed is en zijn gerechtigheid oneindig. Amen. Heere, o, gij hebt uw oren laten doorboren om de Vader getrouw te zijn. De Vader gehoorzaam te zijn, want dat betekent het ook. In alles gehoorzaam te zijn. En dat ziet op die doorboring van die oren. Ook wat we hebben gelezen in geestelijke zin. Ziet dat op het ja-woord. De Heere wil geen eedzweringen. Gij wil het niet. Zweert niet, nog bij God, nog bij de mensen. Maar uw ja zei ja en uw nee, nee. En alles wat er bezijden is, is uit de boze. Heere, gij zijt geen God van ja en nee, maar van ja en amen. Voor eeuwig en altoos. Om Jezus willen, amen. Gemeente, nog zingen van het 8e zangvers van Psalm 40... Verheugt het volk, verblijdt hem alle Heer, die naar u zoeken telke stond, legt steeds uw vrienden in de mond. De grote God zij eeuwig lof en eer, schoon ik arm ben en ellendig. Denkt God aan mij bestendig, gij zijt mijn hulp, mijn kracht, mijn redder, o mijn God, bestierde van mijn lot. Vertoef niet, hoor mijn klacht. 8e zangvers, Psalm 40. ons heen in vrede of ontvangt met biddende harten de zegende zeren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.